Goedemorgen gemeenteleden, gasten, luisteraars. Hartelijk welkom in deze morgendienst waarin dominee De Jong zal voorgaan. Mijn naam is Evert Verboom, ik ben vandaag ouderling van dienst. Samen met de voorganger sta ik na afloop van de dienst achter in de kerk om mogelijke vragen te beantwoorden en u te informeren over onze gemeente. Eveneens na afloop staan er een paar gemeenteleden rechts van de preekstoel bij de piano die graag met u persoonlijk voor u willen bidden. Uiteraard zijn ook de gasten van harte welkom. De organist is vanochtend Jaap Mulder. De collecte is vandaag voor de zending. Kinderbijbelgroepen 1 en 2 komen vanochtend bij elkaar. En Janine den Besten wil daar nu nog iets over vertellen.
Goedemorgen allemaal. Zoals u misschien gelezen hebt in de contactsleutel, willen we dit jaar gaan beginnen met collecteren bij de kinderbijbelgroepen. De kinderbijbelgroepen blijven de laatste tijd wat langer boven en komen dan na de collecte pas beneden. En dat vinden ze eigenlijk best wel jammer. Ze vinden het natuurlijk erg leuk om die collectezak door te geven en iets erin te stoppen. En dat kon dus nu niet meer. Dus hebben we besloten om boven te gaan collecteren. Het doel zal hetzelfde zijn als hier beneden. Dat doel wordt ook eventjes boven uitgelegd aan de kinderen op een makkelijke manier, dat ze ook weten waar ze mee bezig zijn. Want het is denk ik ook heel goed dat ze weten van ja, geven voor een ander, dat hoort erbij. En dat willen we ze niet onthouden. De kinderen mogen dan zelf de collectezak mee naar boven nemen. En die komen aan het eind, als ze terugkomen, mogen ze hem daar weer bij de anderen neerleggen, omdat het gewoon hetzelfde doel is. Bedankt. En ouders, dus jullie weten het nu, straks je kind niet vergeten. Een vraagje, is Daan de Waal in de kerk of niet? Oké. Wie is er wel van kinderbijbelgroep 2?
Oké, Janine, bedankt. Een mededeling met betrekking tot dominee Van der Dussen. Aangezien dominee Van der Dussen nog niet geheel hersteld is van de holteontsteking die bij hem is geconstateerd, is er vanochtend geen catechesedienst. In overleg met Ad is bovendien afgesproken dat Ad in de hele maand januari niet zal voorgaan in onze diensten en ook geen gemeentewerk zal verrichten. Voor het gemeentewerk kunt u terecht bij uw wijkteam en voor de diensten wordt zoveel mogelijk vervanging gezorgd. Volgende week zal dan ook dominee Vervoorn uit Maastricht voorgaan in de ochtenddienst. Dan zullen ook de beide nieuwe diakenen worden bevestigd, Jan Boer en Remco Dijkman. Vanmiddag is er geen Nederlands gereformeerde dienst, maar er is wel een christelijk gereformeerde middagdienst in de Schootse straat. Deze begint om 5:00 en dominee Vogel zal voorgaan. We zingen nu psalm 100. Na foto en groet zingen we lied 222. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst.
Want God is overstelpend goed. Laten we daarom te beginnen samen stil van worden. En we belijden van deze God die overstelpend goed is, dat wij van hem afhankelijk zijn. En dat belijden we met deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet ophoudt met het werk dat zijn hand eenmaal begon. En God komt ons dan tegemoet met deze woorden. Genade is er voor u en vrede van hem die is en die was en die komt. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen nu samen luisteren naar het onderwijs dat God ons geeft over hoe wij mogen leven. En we doen dat aan de hand van een korte PowerPoint-presentatie. Dunja, dat is de rechterdame. Zij is een van de twee Amsterdamse vriendinnen die een populaire serie bevolkt. En wat Dunja betreft is school dus een modeshow. Nee, mag niet lukken. Mag gelukkig, ik heb achtervang. Wat daar had moeten komen te staan, is het volgende. Zo werkt het dus in de kerk. Het doel van je leven is de liefde. Die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. Dat staat in de eerste brief aan Timotheus, hoofdstuk 1, vers 5. Zo werkt het in de kerk. Het doel van je leven is de liefde, die voortkomt uit een rein hart, een zuiver geweten en een oprecht geloof. En dat werd gezegd door Paulus, dat is van deze twee de rechter. De linker is Petrus. Op school zijn we bezig met een modeshow. In de kerk zijn we bezig met het hart. Met het innerlijk, niet de buitenkant, maar de binnenkant. God zoekt jou. God zoekt ons hart. Dat wil God bereiken. Dat wil God vernieuwen. Dat wil God veranderen. En daarvan zingen we ook in de vorm van een gebed. Dat is lied 16 uit de eigen bundel. Schep in mij, God, een nieuw hart. Kinderen mogen naar de kinderbijbelgroepen. Laten we nu samen bidden tot God die ons hart zoekt. Vader in de hemel, we komen bij u. Aan het begin van deze nieuwe week, zoals we zijn. Mensen die vreugde meemaken of verdriet. Mensen die zorgen hebben of juist zonder zorgen kunnen leven. Mensen die gezond zijn of ziek. Alleen of samen. Jong of oud. Hier in dit kerkgebouw of op een andere plek. Heer, we komen bij u. En we bidden u, wilt u inderdaad ons hart zoeken? En wilt u zo aanwezig zijn ook vanmorgen, dat ons hart ook bereikt wordt? Dat u ons tot in het diepst van ons wezen, tot in ons hart aanspreekt. Heer, wilt u zo in ons midden zijn? Laat uw Heilige Geest ons zo warm maken voor een leven in uw dienst. Laat uw Geest ons zo vervullen dat aan ons zichtbaar wordt wie u bent. Laat uw Geest ons ook zo in deze dienst meenemen dat we mensen worden zoals u ons bedoeld hebt. Heer, kom ons zo tegemoet. Spreek tot ons hart. En neem alles weg wat dat in de weg zit. Zo bidden wij in Jezus' naam. Amen. We lezen vanmorgen uit de eerste brief van Paulus aan de gemeente van Korinthe, hoofdstuk 1, vers 10 tot 17. En dat zal voor ons gelezen worden door Hans van der Veen.
Broeders en zusters, in de naam van onze Heer Jezus Christus roep ik u op om allen eensgezind te zijn, om scheuringen te vermijden, om in uw denken en uw overtuigingen volkomen één te zijn. Door Chloe's huisgenoten is mij namelijk verteld, broeders en zusters, dat er verdeeldheid onder u heerst. Ik bedoel dat de een zegt, ik ben van Paulus, een ander, ik van Apollos, een derde, ik van Kefas, en de vierde, ik van Christus. Is Christus dan verdeeld? Is Paulus soms voor u gekruisigd? Of is het in de naam van Paulus dat u bent gedoopt? Ik dank God dat ik niemand van u, behalve dan Crispus en Gaius, heb gedoopt. Niemand van u kan dus zeggen dat hij in mijn naam is gedoopt. Ja, ik heb ook nog Stefanas en zijn huisgenoten gedoopt, maar ik kan mij niet herinneren dat ik nog iemand anders heb gedoopt. Ik ben immers niet door Christus gezonden om te dopen, maar om te verkondigen. En niet door middel van diepzinnige welsprekendheid, want dan zou het kruis van Christus van zijn kracht worden beroofd.
Ik wil het evangelie bedienen vanuit dit gelezen stukje. Geliefden van Jezus Christus, gemeente van onze Heer. Ik wil beginnen bij een reclamespotje. Een tijdje terug kwam dat reclamespotje weer even in beeld. We zien voor ons een groep stoere kerels. Waarschijnlijk zitten ze met elkaar in een of andere bruine kroeg. En zo voor het oog luisteren ze naar een ontroerend verhaal. En je ziet dat die stoere binken moeite hebben om hun tranen te bedwingen. En als het sommigen dan niet meer lukt om die tranen te bedwingen, dan komt Fisherman's Friend in beeld. Sterk spul, hè? Zo horen we de stoere mannen dan tegen elkaar zeggen. Sterk spul. Dat kun je ook zeggen van het evangelie. Ik kijk even naar de mensen van het Beamteam. Geven jullie even de dia's aan? Oké. Dan geef ik wel aan wanneer de volgende in beeld mag komen. Sterk spul. Dat kun je ook zeggen van het evangelie. Hans heeft het net gelezen. Het zijn zo ongeveer de laatste woorden die Hans gelezen heeft. Voor Paulus is het evangelie sterk spul. Een sterk verhaal. Hij zegt dat niet heel nadrukkelijk, maar hij zegt wel dat het evangelie krachteloos gemaakt kan worden. Van zijn kracht beroofd kan worden. Nou, dat kan alleen maar bij iets dat krachtig is. Het evangelie is wat Paulus betreft dus zo'n sterk verhaal. De volgende dia mag in beeld. Het evangelie is niet alleen een sterk verhaal, het is ook een goed verhaal. Waarom? Omdat het iets met je doet. Het goede nieuws van God raakt een mens. Je neemt het aan of je wijst het af. Een middenweg is er niet. In die zin doet het evangelie altijd iets met een mens. Voor wie het aanvaardt is het evangelie meteen ook het mooiste geschenk dat een mens kan krijgen. En voor wie het afwijst is het evangelie op zijn best misschien het mooiste sprookje dat ooit geschreven is. Maar hoe je ook tegenover het evangelie staat, positief of negatief, je komt er niet van af. Op de een of andere manier grijpt het je bij de strot. Pakt het je op de een of andere manier vast. Je komt er niet van af. En het laat je op de een of andere manier ook niet meer los. In die zin is het een goed verhaal. Een schitterend geschenk. En als je dan zo'n krachtige boodschap hebt en je hebt zo'n goed verhaal, dan kan zo'n boodschap niet meer stuk, zou je kunnen denken. Maar het evangelie kan blijkbaar nog wel iets anders zijn dan een succesverhaal. Het evangelie kan van zijn kracht beroofd worden. En dat laat de derde dia dan ook zien, wat er dan gebeurt. Wat een prachtig geschenk lijkt, blijkt niet veel meer dan een lege doos. Hier wordt gezegd dat het evangelie van zijn kracht beroofd wordt. De vorige vertaling zei dat het evangelie tot een holle klank gemaakt wordt. Het klinkt nergens meer naar. En de Nardense Bijbel zegt het nog scherper. Het evangelie wordt iets leegs. Het wordt leeg gemaakt. En dan denk je, en dat heeft mij geraakt in dit stukje van Paulus. Hoe is het letterlijk bij God mogelijk dat zo'n sterk verhaal, zo'n goed verhaal, een lege doos wordt? Hoe kan dat? Hoe kan een krachtige boodschap een slap verhaal worden? Dat heeft alles te maken met de gemeente, met u en met mij. Wij, zoals we hier zitten, kunnen die boodschap uithollen door wat we zeggen en wat we doen. Wij kunnen de boodschap krachteloos maken. Of beter, wij kunnen dat doen door wat we niet zeggen en door wat we niet doen. Laten we beginnen bij datgene wat de gemeente niet meer zegt. Dat is de volgende dia. Voor Paulus is dit de kern van het evangelie. Jezus Christus en die gekruisigd. En hij benadrukt steeds het laatste. Jezus Christus en die gekruisigd. De kern van het evangelie is niet Jezus Christus en die geboren. Je zou het soms wel denken als je het kerstbezoek bekijkt in een kerk. Alsof het om Jezus Christus en die geboren zou gaan. Wat Paulus betreft niet. Jezus Christus en die gekruisigd. Ja, maar Jezus Christus en die opgestaan dan? Nee, zegt Paulus. Jezus Christus en die gekruisigd. Dat is de kern. En dat is een groot geheim. Dat zullen we straks ook zingen. Want Golgotha, de plek waar Jezus Christus gekruisigd is, is het verhaal van slachtoffer en van offer. Van offergave en ook van overgave. Van de diepste duisternis en het allergrootste licht. Van menselijke haat en goddelijke liefde. Van menselijk verzet en goddelijke trouw. Van vloek en zegen. Lied 177 brengt dat onder woorden. Hoe op Golgotha vloek en zegen samen zichtbaar worden. Duisternis en licht. Verzet en trouw. Haat en liefde. Een onbegrijpelijk wonder. Want juist in al die tegenstellingen wordt één ding klip en klaar. De goddelijke liefde voor de mens. Het wonder van Golgotha is dat God in al zijn macht niet terugslaat. Dat God het zich laat welgevallen. Dat mensen hem wegkruisigen uit deze wereld. Dat God alle verzet zijn gang laat gaan. Hij slaat niet terug. Hij komt terug. God. Niet met geweld. Maar met zijn geest. En zo is het tegenover alle menselijke macht. De goddelijke liefde die overwint. Ik heb maar een paar dingen gezegd over Golgotha, over de plek waar Jezus Christus gekruisigd is. Over Jezus Christus en die gekruisigd. Maar Paulus zegt, dat is nou het hart van ons geloof. Dat is nou de kern. Daar draait het allemaal op. Je kunt op allerlei manieren over Jezus spreken, maar het feit dat hij een gekruisigde is, mag nooit verzwegen of verbloemd worden. En juist dat, zegt Paulus, gebeurt in de kerk helaas te vaak. We komen bij de volgende dia en de eerstvolgende mag ook. Wat Paulus ziet gebeuren in de stijl van de Naardense Bijbel is dat het evangelie door gelovigen tot een leeg verhaal gemaakt wordt. We gaan nu te hard. Het evangelie heeft in zichzelf power genoeg. Maar gelovigen nogmaals beroven het evangelie van haar kracht. En dan is voor Paulus de vraag, hoe gebeurt dat? Paulus wijst dan in zijn verhaal aan de Corinthiërs op de diepzinnige welsprekendheid. Hij zegt, als ik het evangelie verkondig, moet ik dat niet in diepzinnige welsprekendheid doen. Want als ik het in diepzinnige welsprekendheid doe, dan wordt het evangelie, dan wordt het kruis van Christus van zijn kracht beroofd. Hoezo, Paulus? Het is toch goed om mooi over Christus te spreken? Het is toch prachtig om diepzinnig met elkaar van gedachten te wisselen over wie Jezus Christus is? Ja, het is een manier van spreken waar de Grieken mee vertrouwd zijn. Maar het is de taal van het denken. Er wordt uitgelegd, er wordt gedebatteerd, er wordt gediscussieerd over Jezus Christus. En het is allemaal uitermate interessant en boeiend. En waarom? Waarom discussiëren we? Omdat we het willen begrijpen. We willen het uitgelegd krijgen. We willen het geheim van het evangelie, van Golgotha tot op zijn laatste details ontrafelen. We willen het voor alles begrijpen. Deze diepzinnige welsprekendheid, zegt Paulus, verbloemt waar het om gaat. Het raakt uiteindelijk alleen het verstand van een mens. Ja, natuurlijk, die welsprekendheid spreekt ook het gevoel aan, dat is duidelijk. Als je de dingen mooi zegt, dan kun je daardoor geraakt worden. De dingen moeten inderdaad niet alleen duidelijk, maar ook vooral mooi gezegd worden. Want ons gevoel moet worden aangesproken. Verstand en gevoel. En Paulus zegt, daar redden we het niet mee. Ook niet met gevoelstaal. Een prachtig staaltje van gevoelstaal is de Passion. Die film. Waar je geraakt wordt door de verschrikkelijkheid van het lijden. Maar je wordt geraakt in je gevoel. Hoe erg het allemaal was. En hoe verschrikkelijk. Maar zoals het verstand een mens niet verandert, zo doet het gevoel dat ook niet. Gevoel en verstand moeten zeker geraakt worden. En dat kan dan in een zware versie, diepzinnig. En het kan in een lichte versie, gospel light. Het kan allemaal. Je kunt als gelovige de diepte in en je kunt ook aan de oppervlakte blijven. Het is allemaal geweldig. Maar beide versies van het evangelie lopen het risico dat ze het evangelie van zijn kracht beroven. Want niet het verstand, ook niet het gevoel. Het hart moet geraakt worden. En het hart wel in de eerste plaats. En waar het hart geraakt wil worden, daar is de taal van het denken niet nodig, ook de taal van het gevoel niet, maar de taal van de liefde. En juist dat is nou het verhaal van Golgotha, van Jezus Christus en die gekruisigd. God kan niet ophouden met liefhebben. God kan niet ophouden met het liefhebben van u en van jou. Dat is het verhaal dat Paulus verkondigd wil hebben en uitgesproken. En waar dat verhaal niet meer verteld wordt, wordt het evangelie uiteindelijk krachteloos. Niks, geen sterk spul. Niks, geen sterk verhaal. Waar we dus met het verstand bezig zijn, met het gevoel, allemaal prachtig. God wil ons in het hart raken. God zoekt ons hart. En daar is het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd op gericht. Dus niks geen welsprekende diepzinnigheid of diepzinnige welsprekendheid. Paulus moet er niets van hebben. Het maakt het evangelie krachtloos. En dat is één manier. Er is nog een tweede manier om het evangelie krachtloos te maken. En dan mogen we naar de volgende dia's. Er zitten 1 en 2 mogen. Oké. Wat er ook gebeurt, zegt Paulus, en dat is een andere manier om het evangelie van zijn kracht beroven. Dat is dat de verkondiging, het evangelie, van zijn centrale plaats verdrongen wordt. Het kruis van Jezus Christus wordt ondergeschikt gemaakt in de gemeente aan andere zaken. Meestal gebeurt dat niet eens zozeer bewust. Maar na verloop van tijd, als je eens terugkijkt naar een jaar gemeenteleven, zie je welke thema's er steeds aan de orde komen. Waarover gaat het op gemeentevergaderingen? Waarover hebben we het op een Bijbelkring? Waarover spreken we met elkaar als we elkaar als gelovigen ontmoeten? Waar gaan onze gesprekken over? Waar hebben we het met elkaar over? Wat doet er toe in ons midden? En vaak zonder dat je er erg in hebt, hebben we het in de kerk over allerlei dingen, behalve over het evangelie van Jezus Christus. En dan wel het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd. Er komen andere dingen in beeld. We gaan Jezus Christus en die gekruisigd van zijn eerste plaats verdringen. Dat laten de volgende twee dia's zien. Verdringen, dat is het tweede wat we doen. Paulus ziet dat in ieder geval in de gemeente van Korinthe gebeuren. Wat trekt daar de aandacht? Het evangelie van Jezus Christus? Nee, de doop. Het is doop voor en doop na. We moeten het maar eens over de doop hebben. De doop trekt zelfs zoveel aandacht dat Paulus zich bijna moet verontschuldigen voor het feit dat hij bijna niemand gedoopt heeft. Paulus zegt, achteraf ben ik daar zo blij om dat ik niemand gedoopt heb, of althans bijna niemand, en zeker niet bij jullie in Korinthe. Want de doop is niet waar het om gaat. Daar kunnen we met elkaar in Korinthe een punt van maken. Maar dat is het niet. De doop gaat zo Jezus Christus van zijn plek verdringen. De gemeente is niet meer bezig met de verkondiging. De volgende twee dia's mogen in beeld. De gemeente is niet meer bezig met verkondiging, maar met de doop. En zodra het evangelie van de gekruisigde niet meer centraal staat, gebeurt er iets merkwaardigs. Dan ontstaat er een soort verdeeldheid. Zo blijkt hier en zo blijkt steeds weer. Waar Jezus Christus naar de achtergrond schuift, daar gaan zich allerlei tegenstellingen ontwikkelen. Ik zeg het, maar ik schrok er zelf van toen ik het opschreef. Twist in de kerk ontstaat daar waar we Jezus Christus en die gekruisigd loslaten. Paulus waarschuwt hier zelfs voor scheuringen. Dat kan dus de doop doen en het gesprek daarover. Dat je elkaar bijna letterlijk uit de weg gaat. En Paulus wil benadrukken dat de doop dus niet het verhaal is. Want als het van de doop gesproken wordt, dan wordt er op een gegeven moment niet meer over de doop gesproken, maar over de mensen die dopen. Ik ben van Apollos. Nee, ik ben van Paulus. En ik ben van Kefas. En ik ben van Christus. Zo gaat het in Korinthe niet meer om Christus. Maar om mensen die door Christus gezonden zijn. Ik ben van Paulus, jij van Petrus. Zo wordt het evangelie, zo wordt Christus van zijn plaats verdrongen. En daarmee het evangelie van zijn kracht beroofd. Als Paulus dit zo opschrijft, moet het van binnen op een bepaalde manier wel bij hem gekookt hebben. Hij is hier nog ingetogen. Verderop wordt hij feller. Maar hier zit al wel de kern van het verhaal. Waar draait het om in de gemeente? Waar maken we ons met elkaar druk over? We hebben sterk spul in ons midden. Een sterk verhaal. Het evangelie van Jezus Christus en die gekruisigd. We snappen er soms helemaal niks van. En qua gevoel, soms is het mooi. En soms, ja, hebben we er niet zoveel mee. Maar de vraag is en blijft. Worden we in Jezus Christus en die gekruisigd in ons hart geraakt? Daar zit de kracht van het evangelie. En als het goed is, draait het in de gemeente om het evangelie van deze gekruisigde. En van niets en niemand anders. En zo krijgt die gemeente een bepaalde gestalte. Laten we dat in de laatste dia laten zien. Het evangelie van Jezus Christus. Sterk spul. Ja, als de gemeente van dat evangelie leeft, dan krijgt ze de gestalte van de gekruisigde. Dan toont ze het beeld van die gekruisigde. Dan is het allemaal liefde wat de klok slaat. En liefde draagt de eensgezindheid. Liefde zoekt de ander. Liefde is er voor de ander. is beschikbaar, is inzetbaar, geeft zichzelf weg. Want als het kruis op Golgotha ergens van spreekt, dan is het van die onvoorwaardelijke liefde van God. Een liefde die hij wil delen met u en met mij. Die hij wil doorgeven via ons aan anderen. Die hij wil weggeven. Zonder voorwaarden. En in trouw. Een gemeente die leeft van dat evangelie wordt geraakt. Ja, die wordt geraakt tot in het hart. En dan kan het bij ons misschien ook wel eens zijn dat we moeite hebben om een traan te bedwingen. Want waar vindt een mens zoveel liefde als in Jezus Christus en die gekruisigd? Waar klinkt nog de taal van die liefde? De taal van het hart. Als het goed is. In ons midden. Amen. Laten we hier samen even een moment stil van zijn. We zingen van dit geheim met gezang 192, vers 1, 2 en 6. Dan is nu het moment van dankzegging en voorbeden en daarin zal ons voorgaan Chris Broers.
Een van de onderwerpen van ons gebed, stel ik u zo voor, is het beroepingswerk. En ik wil u daar volgens weer gaan bidden wat over vertellen. Wat ik u zeggen kan, heeft hoofdzakelijk te maken met het proces. Want het zal u duidelijk zijn dat we over de inhoud nog niet veel kwijt kunnen. Het proces dus. Wij zijn begonnen een tijd geleden, december tijd. We zijn begonnen met alle informatie die we van de kerkraad hebben gekregen door te nemen. We hebben daar nog wat vragen over gesteld. Daarna hebben wij u erin betrokken door u ook te vragen: hebt u suggesties? En dan voor predikanten het liefst voorzien van uw motivatie of uw reden daarbij. Die periode hebben we nog niet helemaal afgesloten. Wij hebben pas volgende week onze eerstvolgende vergadering. Dus deze hele week tot en met volgende week zondag kunt u uw suggesties nog kwijt. En ik wil erbij zeggen dat we heel blij zijn met alle reacties die we al binnen hebben. Want die zijn er wel degelijk ook geweest. Dan komt er een periode, daar zijn we voorzichtig ook al mee begonnen, waarin we gaan selecteren op grond van meetbare criteria. En dan moet u denken aan leeftijd en de periode dat een predikant in een gemeente staat. Leeftijd omdat het nou eenmaal gewoon in ons profiel staat. En de periode dat een predikant in een gemeente staat omdat het nou een keer niet zo netjes is om een predikant te beroepen die nog maar net een paar jaar geleden beroepen is. Dit is ook de periode waarin een vertegenwoordiging van de beroepingscommissie gesproken heeft met een lid van de vertrouwensadviescommissie, omdat het zomaar zou kunnen dat er bij hen kennis is die wij niet hebben als beroepingscommissie. Dat gesprek heeft inmiddels ook plaatsgevonden. En verder is dit de periode die we gaan, waarin we gaan nadenken, waarin we ons gaan voorbereiden op het luisteren naar preken en het mogelijk ook spreken met predikanten. En beide, luisteren naar preken en spreken met predikanten, doen we uiteraard. Dat willen we voorbereiden om goed te kijken, past het bij het profiel wat we als gemeente hebben opgesteld. Nou, die fase die hopen we in januari zo'n beetje af te ronden. En dan gaan we de derde fase in. En dat zal echt de fase zijn waarin we veel gaan luisteren en misschien ook gaan bezoeken. En wat ik u daarvan kan vertellen, dat zal de tijd leren. Voor nu zou ik willen eindigen met te zeggen dat het veel denk- en doewerk is. En hoe praktisch dat ook mogen zijn, ik denk dat het heel belangrijk is dat we daar Gods leiding bij vragen. En dan heb ik de overstap gemaakt naar de voorbeden. Ik noem u één naam. Dat is de naam van broeder Gerard Nijenboer. Broeder Nijenboer is 88 jaar oud. Hij is in de war en verzwakt opgenomen ter observatie in het Catharina ziekenhuis. En we willen voor hem bidden. Ik ga u voor een gebed. Trouwe Vader in de hemel, uw liefde is een groot geheim. Zij vraagt geheel en al mijn ziel. Dat zongen we net, heren, en we willen u danken dat er in uw liefde uw enige geboren zoon voor ons hebt willen geven. Dat het niet bij kerst gebleven is en de geboorte van Jezus, maar dat we ook Pasen mogen vieren. Uw kruisiging, uw lijden en de liefde die u daarin voor ons hebt uitgesproken en hebt laten zien. U hebt de dood ook overwonnen en door het offer van uw zoon, onze Heer Jezus Christus, ons eeuwig leven gegeven. Heer, wij loven en prijzen u daarom. Het is onze redding, het is ons doel en het is ons leven. Heer, leer ons om niet alleen met ons verstand en ons gevoel en emotie die u ons ook hebt gegeven op u te vertrouwen, maar met hart en ziel. Wilt u ons daarbij helpen? Heren, wij willen broeder Nijboer voor uw troon brengen. Om op die leeftijd in verwarring te geraken, dat is moeilijk. Wij bidden u, Heren, of u hem de kracht wil geven om dit te verwerken en een plaats te kunnen geven. We vragen u hem of u hem kracht wil geven om aan te sterken en wat te herstellen. We bidden u ook om kracht voor zijn familie, om er voor hem te zijn en naast hem te kunnen staan. Wij bidden u voor de wereld. We geloven en weten dat u uw schepping vasthoudt, en al zien we dat niet altijd. Heer, we worden geconfronteerd met rampen, oorlogen, ziekte en onrecht. En daarom willen we u vragen of u bij hen wil zijn die met woord en daad de naaste proberen te bereiken. We denken en bidden voor Walter, Elsbeth en hun kinderen, Nelis, Bianca en hun kinderen, en het werk van Felix Kohol. Als wij elkaar het goede wensen en een gezegend nieuwjaar, wilt u hen uw zegen niet onthouden, Heere, en ook bij hen zijn en het werk van hun handen zegenen. Wij bidden u voor onze jeugd. Wilt u hen niet alleen helpen om zich te ontplooien op school en zich voor te bereiden op de maatschappij, maar hen ook laten ontplooien in uw koninkrijk? Wilt u het jeugdwerk en allen die daarin actief zijn ook zegenen? We bidden u voor het beroepingswerk. Wil u vragen, Hemelse Vader, of u ons als Nederlands Gereformeerde Kerk in Eindhoven die predikant wil geven die u bedoeld hebt? En we vragen uw leiding en uw zegen over het al het praktische werk wat er ligt. Heren, wij vragen u vaak zoveel. En wat wij vragen is niet eens slecht bedoeld. Het komt uit een goed hart en het is wel gemeend. Wilt u juist dan ook bij ons zijn als een gebed niet verhoord wordt, of dingen anders lopen dan wij verwacht hadden? Heren, leer ons trouw te zijn en u te vertrouwen, ook als het anders gaat of het moeilijk is. Amen.
Dan is er nu gelegenheid uw gaven te geven. Er wordt gecollecteerd. En daarna zingen we lied 105 uit de eigen bundel, als de kinderen terug zijn. Maar ik wil nu vast even zeggen dat het een kanon is. En ik ga ervan uit dat we de hele tekst in één keer op een dia hebben. Kan dat alvast even? Dan kan ik dat ondertussen even uitleggen. Oh, het is al prachtig verdeeld. Groep 1 begint met die eerste twee regels. En als groep 1 bij die tweede groep regels is, dus bij het woordje kom, dan begint groep 2, bovenaan uiteraard. En is groep 1 bij maak, dan begint de derde groep ook bovenaan bij Jezus. Wij zingen als groep 3 het ook 3 keer. En we verdelen het als volgt. Groep 1, links van mij. Groep 2, middenin. Groep 3, rechts. Dus als die groep 3 keer gezongen heeft, dan zijn we rond. Geen vragen? Oké. Laten we vanuit dat gebed, maak ons een volk, Heer, dat u toegewijd zal zijn. Laten we zo ook de nieuwe week ingaan onder Gods zegen. En die zegen beamen we samen zingend. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u en met jullie allen.